Ik heb een beetje een spannend thema uitgekozen. Vergeving. Dat is een woord wat je heel veel kan zeggen, wat diep kan raken. Daar ben ik me heel erg bewust van. En als we met elkaar gaan nadenken over vergeving, dan is het misschien ook goed om van tevoren al te noemen dat als er dingen zijn waar je moeite mee hebt, als je dingen hoort die impact maken, die jou wat doen, emotioneel gezien. Misschien vandaag, misschien de volgende keer als we het over vergeving hebben op 3 november. We hebben een gebedsteam in de gemeente. Mensen die voor je klaarstaan om naar je te luisteren. Mensen die met jou samen naar Gods troon willen gaan in gebed. Gewoon om de dingen waar je mee zit bij God neer te leggen. En ik wil je motiveren om daar gewoon eens gebruik van te maken als jij met dingen zit. Om gewoon samen naar die troon van God te gaan in gebed. Vooral met een thema als vergeving, wat zo diep geworteld in ons kan zitten als we dingen tegenkomen uit ons eigen leven. Dan is het zo goed om in die aanwezigheid van God te zijn en samen met een broer of zus daarvoor te bidden. De reden waarom ik voor dit thema heb gekozen is eigenlijk door de uitkomst van het bezinningsproces. Belangrijke dingen die daarin naar voren kwamen was dat we God meer centraal willen stellen, hem willen ontmoeten, willen werken aan die relatie met hem, maar ook de relatie met elkaar, die verbinding met elkaar zoeken. Ogen hebben voor elkaar, een relatie aangaan met elkaar. En we zijn hier in de gemeente omdat we op de een of andere manier iets hebben met God. Je zit hier niet zomaar. Misschien als je ouders je verplicht hebben om hier te zitten. Maar dan nog geloof ik dat je hier niet zomaar bent vanmorgen. Je bent hier omdat je hier met elkaar die ontmoeting met elkaar kunt hebben en die ontmoeting met God. Hier kun je bouwen ook samen aan die relatie. Gevoed worden om daarna de week in te gaan en samen met God op pad te gaan. En door jouw geloof in Jezus Christus wil hij in jou komen, in je wonen, in je hart zijn. En die relatie is niet in de eerste plaats iets van allemaal regels. Het is niet in de eerste plaats iets van bij een clubje mensen horen. Maar die relatie is van hart tot hart. Het hart van God als Vader leren kennen. Het hart van Jezus Christus als zijn Zoon leren kennen. En jouw hart openen voor hem. En als die levende Heer Jezus in jouw hart komt, dan mag er wat gebeuren met jou. Als het die God is die zoveel van de wereld houdt, die zo graag een relatie wil hebben, als die God die zo genadig is, als die barmhartige God in je hart komt, als die vergevende God in je hart komt, dan mag er bij jezelf ook iets gebeuren. Dan mag dat invloed hebben op wie jij bent, op hoe je bent. Twee teksten. Spreuken 17 vers 22, wat zegt: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. En Spreuken 15 vers 13, een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt zijn geest neerslachtig. Hele grote woorden. Maar ga eens bij jezelf langs. Als je niet lekker in je vel zit, ik heb daar wel eens last van. Zou je misschien niet voor kunnen stellen. Ik heb altijd een glimlach op mijn gezicht. Maar ken je dat gevoel dat er iets is in je leven dat je bezighoudt? Misschien wel zo'n moment dat je, nou in mijn geval gebeurt het wel eens dat ik op de snelweg rijd. Hè? En dat er dan zo'n persoon is. Vanmorgen was het ook weer raak. We zijn wel een beetje laat. Schiet het al niet op. En dan zijn er van die mensen die op zondag dan denken van, oh, ik ga krap 80 rijden waar ik 100 mag. Dan jeuken mijn handen en dan jeukt mijn voet. En dan moet ik me heel erg inhouden om niet dat gaspedaal heel erg in te drukken en op de bumper van diegene voor mij te gaan rijden, want ik zou me willen aandrukken. Weet je, dan gebeurt er iets en in mijn hoofd gebeurt er iets en mijn emoties beginnen op te spelen en ik krijg een bepaald gevoel En mijn lichaam reageert daar ook op. Je merkt gewoon de spanning in mijn lijf. Ja, sommige mensen knikken van nee, dat moet je niet doen. Nee, ik weet het. Maar het gebeurt wel. Het spijt me zeer, maar dat gebeurt bij mij wel eens op de weg. Dat ik denk van, oh Reino, alsjeblieft gewoon door. Doe nou maar. Weet je, maar het gebeurt ook wel eens als mensen dingen tegen me zeggen. Bijvoorbeeld als ze met kritiek naar me toe komen. Dat in mijn hoofd blijft spoken. Dat ik daardoor best wel een beetje down word. Dat het me emotioneel ook gewoon raakt. En als ik daar te lang mee door blijf lopen en blijf malen, dan kan het zelfs zo ver gaan dat ik mezelf echt slecht ga voelen. Dat ik er zelfs een beetje ziek van word. Dat het zo'n impact op mij heeft, door wat iemand anders tegen me zegt, dat dat letterlijk invloed heeft op hoe ik me voel en hoe mijn lichaam zich gaat gedragen. Dat ik zelfs pijn van in mijn buik kan hebben. Puur door iets wat in mijn hoofd landt. Dat lezen we eigenlijk bij deze teksten ook. Dat wat in je binnenste zit, dat dat echt invloed heeft op hoe je bent, op hoe jouw toestand is. En zo is het ook met de relatie die we met elkaar hebben, dat op het moment dat er iets in mij speelt, dan beïnvloedt dat zo mijn houding. Dat merk je dan aan mij. Als ik een blij hart heb, bevordert dat mijn genezing. Weet je dat dat echt zo is? Ik wil niet zeggen dat dat het wondermiddeltje is om van alle ziekten te genezen, hoor. Maar het heeft ook iets te maken met de genezing van je hart. Waar je op gefocust bent in je leven, wat centraal staat in jouw leven, beïnvloedt jouw hart. Beïnvloedt ook jouw geestelijke gezondheid. En hoe jij geestelijk te pas bent, heeft zelfs invloed op hoe je in het dagelijks leven functioneert. En zo ook rondom het thema vergeving. En dan hebben we een beeld, en dat vind ik een heel mooi beeld, dat is dat kruis wat ook hier staat. Die bestaat uit een verticale balk en een horizontale balk. En onthoud dan dit aan de hand van dat kruis. Vergeving kent twee richtingen. Van boven naar beneden, van God naar de mens, van God naar jou en mij. Maar vergeving gaat ook van links naar rechts. Mensen onderling, jij en ik. Onze naasten, onze buren, onze familie, onze vrienden. En de mensen die we helemaal niet mogen. Vergeving gaat twee kanten op. En we vinden de basis van vergeving, die vinden we in die verticale balk van boven naar beneden. Het begint bij de vergeving die wij als mensen van God mogen ontvangen. Dat is de basis van de vergeving die we ook horizontaal mogen ervaren met elkaar. Vergeving die jij de ander mag geven. Vergeving die jij van een ander mag ontvangen. En vandaag wil ik met jullie nadenken over die verticale balk van boven naar beneden. Gods vergeving voor jou en mij als basis in ons leven. Basis om ook anderen te kunnen vergeven. En daarover gaan we met elkaar op 3 november nadenken. We lezen met elkaar een psalm en dat is psalm 32. En psalm 32, dat is wel een mooie psalm, want vorige week ging het hier over David en kwam zijn verhaal met Bathseba aan de orde. Niels had het daarover. En deze psalm, het zou maar zo kunnen dat deze is geschreven wanneer David terugdenkt aan die situatie met Bathseba. En hij vanuit die reflectie als het ware deze psalm schrijft. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Tot zover. Als we deze tekst lezen, dan is daar een heel mooi begin bij deze tekst. Hij begon met welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Dan kun je zeggen, welzalig is hij. Ja, dat zegt me misschien niet zoveel. Wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan? Als je de Hebreeuwse tekst daarbij pakt, dan begint dat eigenlijk met de zegeningen voor hem van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is. De talloze gezegendheden, zegeningen. Wat ben je als mens gezegend als God jouw overtreding vergeeft, als God jouw zonde bedekt? En wat vloeit daaruit voort, uit die vergeving die God de mens schenkt? In de hele Bijbel wordt er over de mens ook gesproken dat geen enkele mens zonder zonde is. Dat ieder mens ook Gods vergeving nodig heeft. Zoals jij en ik hier vandaag zitten. En zoals de wereld daarbuiten is, wij hebben als mens vergeving nodig. En dan hoor je wel eens mensen op straat als je erover spreekt, over vergeving. Ja, maar ik doe toch allemaal goede dingen. Het gaat niet zo slecht met mij. Ik heb laatst nog mijn oude buurman geholpen. En ik kookte een pot met soep voor mijn buurvrouw. En stelen heb ik niet gedaan. Ik heb nog nooit een moord gepleegd. Ik heb nog nooit een bank beroofd of zo. Ja, dat is mooi. Dat is mooi dat het zo goed met je gaat. En toch geen mens is zonder zonde. En om dat te begrijpen moeten we met elkaar ook snappen, wat is nou eigenlijk zonde? Is het alleen maar dat we hele stoute dingen doen? Wat is nou zonde? En zonde, de Bijbel spreekt wel eens over dat we de heerlijkheid van God missen. Nou, lekker concreet, Johan, de heerlijkheid van God missen. En wat betekent dat dan voor mijn dagelijks leven? Op het moment dat ons leven niet in het teken staat van het eren van God, zijn we zondig. Als je dingen doet in je leven of dingen nalaat in je leven die God niet eren, is dat zonde. En dan zijn wij mensen allemaal zondig. In de psalm lazen we dat David het heeft over de man waarvan God de zonde niet meer aanrekent, waarvan God de zonde vergeeft en het zelfs toedekt. En in wiens geest, staat er dan in die tekst, geen bedrog is. Weet je, je zou deze tekst kunnen lezen alsof het hier gaat over een man die nooit gezondigd heeft en fantastisch en geweldig. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over een mens die zondig is, die gezondigd heeft, maar waarvan God die zonde vergeven heeft. En dan lezen we daar als het ware een hele belangrijke voorwaarde in die tekst. In wiens geest geen bedrog is. Om vergeving te ontvangen van God, moeten we ons boekje open doen. Moeten we eerlijk gaan worden. En moeten we met onze rotzooi naar God toe gaan. Geen smoesjes, geen excuses, geen dingen achterhouden. Maar naar God toe gaan. En David was een man die had daar ervaring mee. Hij spreekt hier uit ervaring. Als je kijkt naar de verdere psalm, dan zie je dat weer terug. vers 3 tot en met 5. Dat toen ik zweeg, toen ik niet eerlijk was tegen God, toen ik niet mijn boekje opendeed tegen God, toen teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Zijn levenskracht verloor hij doordat hij zijn boekje niet opendeed tegen God. Hij verzweeg dingen tegen God. Hij verzweeg dingen tegen de mensen. Hij was niet eerlijk. Die man naar Gods hart, David. En doordat hij in zijn binnenste zweeg, doordat in zijn geest wel dat bedrog was, ervoer hij letterlijk lichamelijk daar de klachten van. Mijn beenderen teerden weg, zegt hij. Mijn botten deden gewoon zeer. Mijn levensvocht. Het was als de droogte van een zomerse dag. Mijn levenskracht weg. Omdat hij niet eerlijk was tegen God. David wist waar hij over sprak. Hij wist wat het inhield om die zegeningen van God te ontvangen op het moment dat je wel je boekje opendoet. Wanneer je wel eerlijk bent tegen die God. En dat is voor ons ook gelijk een les voor vandaag. En een oproep. Om je boekje open te doen naar God. Om jouw leven, de rotzooi in jouw leven, de dingen die mis zijn gegaan, de momenten waarop het niet goed zijn gegaan, bij dat kruis te brengen. En tegen God te zeggen, sorry. Het spijt me. Dit is mijn leven. Dit is mijn rotzooi. Dit is alles wat er mis is gegaan en ik breng het bij u. Maar voor David stopt daar het verhaal niet. David zegt, nu heb je nog tijd. Richt je op God, nu hij zich nog laat vinden. Vraag om zijn vergeving. Doe je boekje open. En als dan de problemen komen in je leven, als de stormen komen, als het water stijgt, als je door rampen wordt overspoeld, dan heb jij een schuilplaats. Dan heb jij een rots. Dan is daar God. Je bent veilig bij God. En het is ook veilig om onze rotzooi bij God te brengen. En net als David heb jij misschien wel de gevolgen van de zonde ervaren in jouw leven. En misschien stonden de mensen om je heen wel niet te trappelen om jou te vergeven. En dan kun je jezelf soms de vraag stellen, als andere mensen mij al niet kunnen vergeven, hoe zou die grote heilige God, die almachtige schepper van hemel en aarde, hoe zou hij mij dan kunnen vergeven? Weet je waar dat gevoel vandaan komt? Waar die gedachten door gecreëerd worden? Dat is door de aanklacht van Satan. Satan probeert dag en nacht voor Gods troon ons aan te klagen. En Satan probeert jou te laten geloven dat jij niet goed genoeg voor God bent. En dat Gods genade niet voor jou is. Dat Gods redding niet voor jou is. Dat Gods vergeving niet voor jou is. Satan probeert jou die leugen te laten geloven dat jij er niet toe doet. Dat jij niet goed genoeg bent. Dat je een mislukkeling bent. Dat je niet gewenst bent. En hoe vaak lukt hem dat ook nog eens, om ons dat te laten geloven. Lieve mensen, die strijd of God jou wel of niet zou willen vergeven, die strijd is al lang overwonnen in Jezus Christus. Er is geen twijfel over mogelijk, God wil jou vergeven. En God ziet jou. En hij kent jou. Hij is jouw maker. Hij weet wat er allemaal is misgegaan. En toch houdt hij van jou. En kiest hij ervoor om jou te willen vergeven. En God geeft ons dat niet simpelweg automatisch als kling en nou ben je allemaal vergeven. Zonder dat hij als het ware een reactie van ons vraagt. God vraagt een reactie van ons. En daarvoor spreekt hij ons aan door zijn woord. Hij spreekt ons verstand aan, onze gevoelens, onze wil. En hij wil dat we open en eerlijk naar hem zijn. Hij wil een relatie met jou aangaan. Hij wil dat je hem toelaat in je leven en hem leert kennen. God spreekt je aan door uit te leggen dat we allemaal gezondigd hebben. Hij spreekt jouw verstand aan door te zeggen, joh, weet dit, er is geen mens die perfect is. Er is geen mens die alles goed doet. Ieder mens heeft gezondigd. Ieder mens zondigt. En mist daardoor in zijn leven die ontmoeting met God. Door de zonde is die breuk ontstaan. Weet dat. God spreekt onze gevoelens aan, onze emoties. Door je uit te nodigen. Maar als je weet dat je mijn relatie mist. Als je weet dat die breuk er is. Kom dan bij mij. Kom tot inkeer. Bekeer je. Zodat je zonden uitgewist worden. En de tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. Verkwikking, weet je wat het is? Op het moment dat het verkeerd gaat in ons leven, op het moment dat wij verkeerde dingen doen, dan kan het zo onrustig worden in ons hart. Dan kunnen we zulke onrustige gevoelens hebben in ons leven. Op het moment dat we in zonde leven, dan missen we rust. Dan missen we Gods shalom, zijn vrede in ons leven. Maar God wil jou vergeven. Hij wil de vloek van de zonde in jouw leven verbreken. Zodat zijn verkwikking, zijn rust, zijn vrede in jou kan landen. Zodat je gevoel, je emoties tot rust mogen komen. En je mag opladen in zijn nabijheid, voor zijn aangezicht. Weet je, dat aangezicht van God waarvoor Mozes zich moest verschuilen? God nodigt je uit om in zijn nabijheid te komen en daar rust te vinden. Vrede te vinden. En God spreekt onze wil aan door ons te vragen om geloof te hebben in hem. Om in hem te vertrouwen. Als je met je hart gelooft, zul je rechtvaardig worden verklaard. Als je mond belijdt, zul je worden gered. Want de Bijbel leert ons dat wie in Jezus Christus gelooft, niet bedrogen uitkomt. Dus de vraag, kan God jou vergeven? Daar kunnen we een streep door zetten. En het antwoord is, God zegt, ik wil jou vergeven. Kan God mij dan vergeven, zelfs als ik dingen heb gedaan die in de maatschappij niet geaccepteerd worden? Ja, zelfs dan. Het gaat niet om de grootte van de zonde, maar om de omvang van zijn verzoening. Het gaat niet om de omvang van jouw zonde, maar om de grootte van zijn verzoening. Het offer van Jezus is groot genoeg. Jezus werd voor ons een vloek en ving de klap op van Gods rechtvaardige troon over toorn over onze zonde. Zodat er geen zonde te groot is, dat Gods verzoening niet groter is. Jezus betaalde de ongelooflijk grote prijs die wij niet zouden kunnen betalen. Zodat die relatie met God weer hersteld werd. Hij gaf zijn leven als offer voor ons allemaal. Weet je, en God geeft ons niet wat wij verdienen. Want we verdienen niet de relatie met hem. We verdienen niet die verzoening met hem. We verdienen niet de verlossing van de vloek van de zonde. Maar het is zijn keuze om ons te geven dat wat we niet verdienen. Door Jezus Christus heen. Weet je, dat is gelijk de rode draad die we door de hele Bijbel heen zien. Het verhaal van Gods onverdiende liefde voor jou en mij. En zijn verlossende redding. Wat zijn keuze is. En daarmee doet Gods vergeving gelijk recht aan Gods rechtvaardiging. Weet je, het is Micha-zondag vandaag. Het is zondag van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid. Weet je, dit is de basis waarvan wij als christen mogen leven. God doet recht. En aan Gods gevoel voor rechtvaardigheid is compleet recht gedaan door het offer van Jezus Christus. Hij heeft al onze ongerechtigheid, alle zonden van de wereld op Jezus gelegd. Alle zonde, alle schuld, alle pijn, ieder juk, elke gebondenheid van alle mensen uit alle tijden. Ongeacht je achtergrond. Ongeacht hoe groot jouw zonde misschien is. God vergeeft je. Jezus stierf niet voor zijn eigen zonde. Maar voor die van jou en mij. Voor de rotzooi in mijn leven. Voor ieder moment dat ik Gods naam niet geëerd heb. Voor ieder moment waarop ik tekort schoot, stierf Jezus. En dat is volledige vergeving. Wanneer God ons vergeeft, doet Hij dat niet in kleine porties. Vergeeft Hij niet iets. Maar God wil jou volledig vergeven. Ik wil met jullie voor het laatste punt een tekst lezen uit Micha. Uit Micha 7. Vers 18 en 19. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Wie is een God als u, die onze schuld vergeeft en aan onze zonde voorbij gaat? Weet je, Corrie ten Boom plaatst is een hele mooie opmerking die aansluit bij dit beeld. Wanneer God onze zonde in de zee werpt, zet hij er een bordje bij. Verboden te vissen. Als God jou vergeven heeft, haal het dan niet in je hoofd om weer te gaan vissen. Om het weer boven te halen. Als God jou vergeven heeft, waarom hou jij je dan nog vast aan die schuldgevoelens? Waarom hou jij je dan nog vast aan die rotzooi in je leven? Als God je vergeven heeft, dan ben je vergeven. Dan is daar geen twijfel over mogelijk. Geen aanklacht meer. De duivel kan jou niks meer maken. Hij heeft geen recht meer op jou. En jij mag iedere macht van de Satan breken in de naam van Jezus Christus. Jesaja 43, vers 25 zegt: Ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonden vergeet. Weet je, wij mensen kunnen dat niet. Wij hebben niet de mogelijkheid om wat ons is aangedaan, om dat compleet te vergeten, om dat te wissen uit ons geheugen, uit ons systeem. Maar God wel. God zegt, ik ben het die jou vergeeft en je zonden vergeet. Als jij jouw leven bij het kruis van Jezus brengt, jouw leven overgeeft, op je knieën gaat en om vergeving vraagt aan die Jezus, dan vergeeft God jouw zonde. Dan vergeeft God iedere schuld. Dan vergeeft God jou persoonlijk. En vergeet Hij jouw zonde. En heeft de duivel geen recht meer op jou. Heeft de duivel niet meer de mogelijkheid om jou aan te klagen. Want het bloed van Jezus verbreekt iedere macht van de Satan. God vergeet jouw zonde. Hij gooit ze in de diepte van de zee en zet daar dat bordje bij. Verboden te vissen. Zoals David schreef in zijn psalm. Voor jou de vraag. heb jij jouw leven overgegeven aan God. Je boekje opengedaan voor God. Jouw leven aan Hem gegeven. Zijn er nog dingen die je zelf vasthoudt? Gevoelens, schuld, aanklacht. Wat staat er nog tussen jou en God in? Wat staat er nog tussen jou en de mensen om je heen in? Welke dingen moeten we nog bij het kruis van Jezus brengen en daar achterlaten, loslaten, zodat we vergeving en Gods zegeningen kunnen ontvangen? Ik wil je vragen om daarbij stil te staan als we het volgende videofragment met elkaar bekijken. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u uw Zoon voor ons hebt gegeven. En daarmee de weg hebt geopend. Zodat we bij u mogen komen. Voor uw aangezicht mogen zijn. En daar rust mogen krijgen. Omdat u ons vergeeft. Vader, dank u wel dat u ons een nieuw leven geeft. In de opstandingskracht van uw Zoon, Jezus Christus. En dat leven is een leven van overvloed en van genoeg. Omdat u de God bent die ons vergeeft. Die ons geneest. En die ons eeuwig leven geeft. In uw nabijheid. Heere Jezus, dank u wel voor uw offer. Heere, dat die spijkers door uw handen en uw voeten zijn geslagen, die speer door uw zij, die doornenkroon op uw hoofd, dat u gegezeld bent, dat u dat allemaal hebt doorstaan, dat u ervoor gekozen hebt om daar dwars doorheen te gaan, door al die pijn, door al dat verdriet. Heere, dat u die beker van het lijden hebt leeggedronken tot de laatste druppel, om voor ons de prijs te betalen die wij nooit hadden kunnen betalen. En Heer, ik wil u bidden voor de mensen hier, in deze zaal. Voor de mensen die later de preek terugluisteren. U ziet ons. U kent ons. U bent onze schepper, onze maker. En u houdt van ons. Wilt u ons laten zien de dingen die wij nog aan u moeten overgeven, die we moeten loslaten, die we voor uw troon mogen brengen en daar mogen achterlaten. Heere, u hebt ons al vergeven. U hebt die prijs betaald voor onze vergeving. Wij mogen met open handen die zegen ontvangen, die genade ontvangen. Ik wil u bidden voor de mensen hier die misschien twijfelen of ze het wel waard zijn. Heere, u vindt ze het waard. Want u gaf uw eigen leven voor al de mensen die hier zitten.
voor alle mensen die wij kennen. Ja, Heere, zelfs voor de mensen die u nog niet kennen. Heer, en als er nog dingen zijn die tussen ons en u instaan, dan willen we die bij uw troon neerleggen. Heere, vergeef ons onze schuld. Zoals we ook de schuld van anderen mogen leren vergeven. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo met elkaar weer zingen. Ik wil je uitnodigen op het moment dat jij nog dingen hebt die je bij het kruis van God neer moet leggen. Bij de troon van God moet neerleggen. Spreek mensen van het gebedsteam aan. Ze zijn er voor je. Ze willen met je bidden.